mis mee. Maar dat is maar de helft van het verhaal. En ik zeg vaak, ja, weet je, je mag in jezelf werken, maar dan vanuit het perspectief om de ander beter te kunnen helpen. Ja, dus het is zelf en ander. Het is niet alleen maar jij op je persoonlijke, private kussentje met je eigen dingetje.
Maar kan jij je wel verplaatsen in leraren en boeddhistische studenten,
ja,
die hun beoefening toch liever dichter bij huis of vooral binnen zichzelf willen vormgeven? En van daaruit, hè, want je kan ook zeggen, die beoefening reflecteert op een gegeven moment automatisch ook op de buitenwereld.
Ja,
of vind je dat te makkelijk?
Of dat zo automatisch is, weet ik nog zo net niet, hoor. Je kunt natuurlijk je suf mediteren op liefdevolle welwillendheid, maar ga het maar doen. En reik dan maar eens uit naar iemand die een beetje verloren rondloopt op straat en de weg niet weet. Of wees nou gewoon eens een keertje echt menselijk tegen die cashière in de supermarkt. Of tegen de conducteur in de trein. Dat is waar het over gaat. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen die bij mij komen, maar nou weet je, de beoefening die we hier doen is op 3 niveaus. De geest, hè, dat doe je ook via meditatie en zo, reflectie. En de spraak, gewoon in de communicatie met elkaar, in de kleine lokale gemeenschap. En in het handelen naar elkaar, maar ook als je de deur uitloopt. Het heeft geen enkele zin om hier een hele avond met aandacht en vriendelijkheid op je kussen te zitten. En dan gaan zitten piepen tegen die conducteur die er niks aan kan doen als die trein weer te laat is als je naar huis wil. Ja, die man die komt ook te laat thuis. Denk daar ook eens aan. Ook hij komt te laat thuis. Ja?
Dus mensen worden bij jou ook een beetje opgevoed?
Ja, zeker zin wel. Ja.
Het klinkt ook wel streng.
Ja, ik kan ook heel streng zijn. Ja. Ik kan ook heel streng zijn. Maar weet je, ik zeg ook tegen mensen, als je dit niet, ik geef ze ook wel advies. Zeg, als je dit niet bevalt, ik weet zo waar je anders kan. Dan mag je gewoon alleen maar mediteren. Dus ik geef je zo een naam en adres. En het zijn hele goede mensen, hele goede leraren. Die hoeft niet bij mij te doen. Die kunnen het ook elders doen.
Nou, ja, jij zegt dat nou, maar vind je dat ook goede leraren?
Ja, natuurlijk. Maar die hebben gewoon een andere benadering. Weet je? Dus ja, ik zeg niet dat mijn benadering niet de enige alles zaterdag maken is. Maar die doen het gewoon anders. Maar er zijn ook mensen die vinden het heel leuk wat ik doe. Die vinden het ook wel spannend.
Ja. Nu werk je inmiddels ruim 6 jaar als hoofd boeddhistische, ja, geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Ja.
En inmiddels zijn ook de eerste boeddhistisch geestelijke verzorgers afgestudeerd aan de VU.
Ja.
Zie je eigenlijk een groeiende behoefte aan boeddhistische, noem het maar even, raadsmannen en vrouwen binnen de gevangenissen met name?
Ja, binnen de gevangenissen zeker. Dat we zijn nou met het team zo'n 4,5-5 jaar bezig in de gevangenis. We hebben ook daarin binnen dat hele scala van pluriforme aanbod, hè, religieus aanbod, hebben we ook een eigen plek. Waarin het vooral boeiend is dat, dat vind ik ook wel leuk hoor, dat gedetineerden, die hebben dan ontdekt, hè, dat meditatie heel goed werkt tegen het korte lontje. Dat zijn ook van die ongelooflijk vaak toch stoere en grote macho's. Hè, en die gaan dan toch gewoon op zo'n kussentje zitten en die gaan dan toch gewoon daar stil zitten met hun ogen dicht en zo. En dus het heeft voor veel gedetineerden heeft het een hele pragmatische insteek. Maar zo langzaamaan vinden ze het ook wel interessant om wat meer te leren over de Boeddha en over wat hij allemaal nog meer te vertellen. Maar dat is gewoon het startpunt. Want het is natuurlijk een ongelooflijke stressvolle omgeving, zo'n gevangenis. En je wordt de hele dag word je geleefd. Hè? Je wordt de hele dag word je in de gaten gehouden. Er wordt de hele dag alleen maar gezegd wat je moet doen. Ik vind het een van de meest dramatische dingen. Eigenlijk wordt je autonomie wordt volledig afgenomen. Ja? En het hele mooie was dat daar kwamen we na een jaar achter of zo. Toen zeiden een aantal gedetineerden dat ook. Ik ben alleen maar gefocust op de buitenwereld. Ik wil hier uit. Maar door jullie meditatie kan ik ook naar binnen gaan. En daar zit mijn vrijheid momenteel. Dat is natuurlijk heel mooi.
Ja.
Dat is prachtig natuurlijk. Dan hebben ze even een moment van rust. Een soort van sereniteit ook. Dat kunnen ze zelf ervaren. Waarin ze ook de agressie verdwijnt en de stress verdwijnt. En je zegt even kalm. En dan gebeurt het ook met ze. En dan gaan ze zo beseffen. Hè, zelf, dat is gewoon ook een soort van zelfreflectie. Dat het niet altijd de ander is geweest waarom ze hier zitten. Want de meeste gedetineerden, ja, het was altijd de ander die het gedaan heeft. En niet zij, dat begrijp ik ook wel. En dat kan ik ook wel voorstellen. Maar goed, hè, dan is het toch ook beseffen van waarom zit ik hier? En wat heb ik gedaan? En er zit ook nog buiten iemand die last heeft van wat ik ooit gedaan heb. Nou, in wat voor zin dan ook. Dan we leggen dat niet op. We forceren dat ook niet. We laten dat ook gewoon ontstaan. Dus het is een heel mooi raar proces. Dat die gedetineerde door dat zitten eigenlijk zijn eigen werkelijkheid werkelijk durft aan te kijken. En daar niet van wegkijkt. En dat ook durft te delen met zijn medegedetineerden.
Want spreekt het zich door? Dat de een de ander zegt, nou, daar moet je eens
heen
gaan.
Ja, daar moet je heen gaan. Dat is ook wel gauw. Het is ook wel leuk hoe dat gaat. Als we dan bijvoorbeeld in een nieuwe gevangenis hebben. In die gevangenis heb je natuurlijk ook altijd, zeg maar, mensen die de leiding hebben onder de gedetineerden. Dat zijn de haantjes, hè, die hebben dan die regelen. Die zeggen dan eerst tegen iemand van GS, kijken hoe dat zit daar. Nou, als het goed is, dan komt de rest ook.
En zijn er eigenlijk meetbare effecten van boeddhistische begeleiding als het bijvoorbeeld gaat om recidieven?
Nou, de recidieven is een heel lastig fenomeen. Dat is zo complex. Dat is eigenlijk nauwelijks te meten. Precies. Wat is nou precies de oorzaak waarom iemand nou wel of niet terugkomt in de gevangenis? Wat we wel merken is dat hoor ik ook van directeur in gevangenissen. Ze zeggen, ja, sinds jullie hier binnen zijn bij ons, is de agressie gedaald in de gevangenis. Dat is zo'n heel belangrijk fenomeen. Dat gedetineerden anders met elkaar omgaan. En sommige gedetineerden zeggen dat ook wel. Na een tijdje hebben ze bijvoorbeeld ruzie gehad met een andere gedetineerde. En dan zei ze, nou, vroeger sloeg hem op zijn bek. En nu wacht ik even. En dan zeg ik, dan ga ik gewoon met hem aan het praten.
Als het zich zo mag verheugen in groeiende populariteit. Ja. Kan je het dan nog wel aan? Want ik neem aan dat er niet zoveel mensen per jaar afstuderen aan de VU.
Nee, dat niet alleen. Maar weet je, we hebben natuurlijk ook met een financieringsstelsel te maken. We zijn dus heel erg creatief in het inzetten van de mensen. En we kunnen het ook niet allemaal. Dat kan ook niet. Daar hebben we gewoon te weinig voor.
Maar ja, omdat de lat in Nederland natuurlijk heel hoog ligt. Hè? Ja. In de Verenigde Staten zijn natuurlijk ook vanuit sangha's en boeddhistische organisaties hele grote teams van vrijwilligers die ook in de gevangenis zijn.
Nou, die hebben we nog niet. Dat is waar ik al een paar jaar mee bezig ben. Om te kijken of ik iemand kan vinden die het vrijwilligerswerk wil gaan opzetten.
Er staat van alles op de rit. Hè? Ja. Binnen justitie, bij de Vrije Universiteit. Ja. Jij bent nogal een pionier. Ja. Wordt het ook alweer tijd voor iets anders?
Nou ja, ik heb zoiets van, ja, als ik nou uit een aantal dingen kan stappen, dan als ik nou niemand krijg die dat vrijwilligerswerk op, dan ga ik het zelf doen. En de droom is dan dat ik dan gewoon kijk naar hoe de humanisten dat gedaan hebben in de jaren 50 en 60. Die hebben zo'n vreselijk mooie organisatie als Humanitas opgericht. En dan wil ik gewoon een boeddhistische Humanitas gaan opzetten. Die dan ook bij wijze van spreken ook straks nog zorginstellingen kan gaan besturen en dat soort dingen. Niet dat ik dat allemaal nog voor elkaar ga krijgen, maar dat je in ieder geval de grond daarvoor gaat leggen. En het is natuurlijk een hele mooie, een rijke omgeving waarin zowel professionals ook als vrijwilligers werken. Maar dat we gewoon maatschappelijk gewoon de wereld ook ingaan met elkaar. En dat je dan creëer je ook bijna een eigen gemeenschap die op zichzelf ook weer bijna een sangha wordt dan. Maar dan heel erg vanuit het doen. Dat is wel leuk, want dat zien we bijvoorbeeld ook met het team van de geestelijke verzorgers die ik dan nu heb. Dat zijn er dan 6. En we hebben daar nog dat breidt zich langzaam uit, want we incorporeren steeds meer studenten van de VU. Okay, die komen bij ons stage lopen. Die doen ook gewoon helemaal mee met het team, met de intervisie en met de werkoverleg en al die andere studiedagen. Dan zie je ook gewoon bijna een soort van nieuwe gemeenschapje ontstaan van mensen die allemaal met passie in die gevangenis willen werken. En die hebben allemaal een eigen traditie en een eigen leraar. En met elkaar hebben ze ook iets. Dat is zo mooi om te zien. Dat vind ik echt heel leuk. Dus dan staat gewoon een soort van parallelspoor. En je zegt, nou, vandaar zit je en hier doe je het. Nou, dat zou ik nog wel leuk vinden.
Ik wil even met je terug in de tijd, als je het goed vindt. Ja. Op welke manier heb jij als kind eigenlijk religie meegekregen?
Ik kom uit een heel, bourgondisch Rooms-katholiek nest. Vrolijk katholiek. Dus ik zeg dat wij vierden alle feestdagen, dus het was elke dag feest. De katholieken hebben heel veel feestdagen. En ik ben van 1953, dus ik heb de hele omwenteling van de katholieke kerk ook meegemaakt, heel bewust. Vanaf zeg maar halverwege de jaren 60.
Ging jij ook altijd mee naar de kerk?
Ik was heel erg gefascineerd door religie. Dat vond ik heel leuk. Heel boeiend ook, als kind al. Het enige dilemma wat ik had, dat ik heb nooit in God geloofd. Ik had geen notie wat dat was. Ik kon het ook niet begrijpen. Ook als kind op de lagere school ging ik altijd daar vragen over stellen. En ik heb het nog steeds niet. Ik vind het heel fascinerend, hè? Ook hoe mensen over God kunnen praten en ook steun aan het lenen. Het is voor mij volstrekt blanco. Maar goed, dus dat was eigenlijk in die tijd helemaal geen probleem binnen de katholieke kerk. Want iedereen, dat was allemaal zo in ontwikkeling en zo in het veranderen. En het moest allemaal open en anders en noem maar op. En ik heb in die periode ook heel erg meegewerkt, zeg maar, aan de toenmalige vernieuwing in de katholieke kerk. Als jongere van 14, 15 jaar ben ik daar toen ingestapt. Met het maken van jongerenmissen en dat soort dingen. En ook sociale acties doen in de buurt, van alles en nog wat. Dat heb ik gedaan tot mijn 21ste jaar.
En wat gebeurde er, dat je er klaar mee was?
Nou, toen was het wel apart, want toen in de kerk deden we elke maand hadden we dan een jongerenviering. En die kerk zat al stampvol, was al heel leuk hoe we dat deden. En ik was daar iets aan het voordragen en ik keek die kerk in. En ik dacht, dit is niet mijn huis. Hier hoor ik niet. En dat was een hele keiharde boodschap die echt gewoon als een knal tussen je ogen binnenkomt. Dus ik stond daar, toen ben ik er ook uitgestapt. En het was ook gewoon klaar. En toen heb ik me tot aan 35ste of zo, 4-35, toen ik met boeddhisme naar kwam, heb ik me vooral laten inspireren. Dat had ik daarvoor, deed ik dat ook al hoor, door de kunst en cultuur. En poëzie, filosofie en zo.
Ja, want je had een glansrijke carrière, toch? Als organisatieconsulent.
Ja,
Volgens mij verdiende je bakken met geld in die tijd.
Dat verdiende redelijk goed geld, ja. En dat besteedde ik ook wel goed. Ik kocht veel kunst. En ik verkocht ook kunst. Ik deed ook in de kunsthandel allerlei dingen. Nou ja, dus gewoon een heel rijk leven. Ik was toen 33. Toen zat ik voor mijn huis, op een bankje. En ik had het huis gekocht waar ik al jarenlang langs fietste. Met mijn toenmalige partner. Die zei, als we dit huis kunnen kopen, dan is dat voor de rest van ons leven. Uiteindelijk heb ik er 3,5 jaar gewoond.
Wat was het voor huis?
Een heel mooi, oud, vrijstaand huis uit de 19e eeuw. Met een tuin van 1000 vierkante meter aan het water. Maar dat was gewoon voor ons gemaakt, dat huis. Ook voor de verzameling die we hadden. We hadden heel veel verzameling. Ook keramiek en schilderijen. En de duvel en zouwe moer. Dus we hadden 8 kamers, geloof ik, of zo. Dus die kamers stonden allemaal bomvol. Dus het was een mooie tuin eromheen. Ja, en toen zat ik op het bankje voor in huis. En na een paar jaar denk ik, nou, is die dit nou? Ja, dat was het dus niet.
En wat heb je toen gedaan?
Nou, toen heb ik een jaar daar naar gekeken. Dat heel goed onderzocht ook. Want dat doe je niet zomaar natuurlijk, dit soort dingen. Toen hebben we besloten om uit elkaar te gaan en de boel te verkopen en allebei ons eigen weg te gaan.
En toen heb je de spreekwoordelijke rugzak omgehangen.
Ja, toen ben ik gewoon heel archetypisch met een rugzak de wereld ingetrokken. Ja, en toen zei iedereen, die is binnen een half jaar terug. Ik had ook zo'n rijk, maar ook een letterlijk rijk leven, maar ook een bourgondisch leven en daar die dingen meer. Dus dat houdt hij geen half jaar vol. Laat hem maar, weet je, dat komt weer terug. Maar ik ben 8 jaar weg geweest uiteindelijk.
En ergens op die tocht ben je dus in aanraking met boeddhisme.
Ja, nou, al gelijk op. Dus dat was al de eerste ding. Want ik ben toen naar vrienden gegaan in Spanje. Die zeiden dan, kom even je uitstuiteren. En toen liep ik in de bergen, in een of ander gewoon, weet het, retraitecentrum binnen van boeddhisten. Ik was niet naar op zoek. Ik was echt nergens naar op zoek. Ik was alleen, ik moet hier gewoon weg. Ik ben klaar hier in Nederland. Dus ik moet gewoon eens kijken wat er nog meer in de wereld is. Maar ja, het leek of het allemaal voorgekookt was. En overal waar ik verscheen, struikelde ik over boeddhisten. En ik had er nog nooit mee te maken gehad. Nog nooit. En ik vond het wel charmante mensen en ook wel aardige mensen. Maar ik denk, ja, die ga ik allemaal niet aan beginnen. Dat is niks voor mij. En uiteindelijk is dan toch het bloedkruip waar ik niet gaan kan. Is in Californië het kwartje gevallen. Dat vond ik wel erg hoor, dat kwartje viel.
Maar wat gebeurde er dan precies?
Nou ja, ik was heel grappig. Ik deed ook allemaal gekke dingen ook. Want ik had ook voldoende geld om gewoon dingen te doen die ik wilde doen. Ik heb toen een hele maand een hele intensieve droomtraining gedaan. Gewoon 24 uur per dag. In een groep. Dus een hele intensieve workshop. En dus het was ook wel grappig, want ik droomde. Tot die tijd kon ik geen droom onthouden. Dus iedereen zei, wat ga jij nou doen? Je droomt nooit. En dat is misschien, nou, maar dat grappige was toen de eerste dag dat ik in die groep zat, werd ik 's morgens met 3 dromen wakker. Weet je. Dus toen ging echt het luik open. En dat resulteerde dat ik uiteindelijk aan het eind van die, heel raar, dat juist in zo'n, helemaal niet in een boeddhistische context, ik aan het eind van die maand, dus zat ik in een sessie met mijn supervisor die dan die hele ding leidde. En die kon ook niks anders zeggen dan dat ik boeddhist was. En ik vond het vreselijk om dat te zeggen.
Maar het is dus in een droom tot jou gekomen?
Ja, in een droom, ja. Ja.
Maar kan je die droom vertellen?
Ja, dat was de bruiloft van Sophia Loren en Carlo Ponti in Toscane. Daar was ik. Dat was een hele grote droom. Met een heel rijk verhaal. En ik was daar gewoon, die bruiloft. En dan praat je met allerlei mensen. En toen op een gegeven moment ging iemand iets te eten voor me halen. En toen zei ik zo van, ja, ik eet geen vlees of zo. Toen zei hij, oh, waarom niet? En het enige wat toen hij me opkwam, was dat ik het enige wat ik was. Dat is heel bizar dat dat gebeurt. Ja, omdat ik een boeddhist was. Zei, ik ben boeddhist. En dat kon ik niet zeggen. Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is flauwkul. Maar ik kon niks anders meer bedenken. Ik viel dus gewoon helemaal stuk.
Maar goed, je hebt een droom gehad. Vervolgens analyseer je die een beetje.
Ja.
Dan kan je ook denken, nou, dat was dat. En dan ga je weer over tot de orde van de dag.
Nou ja, dat zei hij dus ook. Hij zegt, nou ja, maar hij wist wat mijn toestand was. Hij zegt, je kunt ook gewoon weer een rondje Azië maken. Ga eens gewoon eens kijken hoe dat boeddhisme dan eruit ziet en zo. Dat heb ik ook gedaan. En zo van lieverlee vond ik toch wel mijn weg daarin.
Maar na die droom ben je dus heel concreet op zoek gegaan.
Ja, gewoon gaan kennen, gaan kijken gewoon. Hij zei, joh, je hebt nog alle mogelijkheden. Ga gewoon eens rondkijken. Misschien zit er wel iets bij voor je.
En toen kwam je, om het verhaal een klein beetje vaart te geven, uiteindelijk bij de vrienden van de Westerse boeddhisten worden.
Ja, dat was het. Uiteindelijk had ik er twee over in de hele rit. Ik heb echt overal aan tafel gezeten en op matjes gezeten en in tempels en al die dingen meer. Ik had er nog twee uiteindelijk. Dat was de San Francisco Zen Center en dan de Friends of the Western Buddhist Order.
En wat maakte nou dat...
Nou, dat was ook heel dom. Want ik had op een gegeven moment bedacht... Nu moet je maar eens een keer een keuze maken. Want ik was al 2 jaar aan het rondreizen. Want je kon je 80 rond blijven reizen. Toen had ik mezelf een jaar gegeven om te kijken. En toen had ik... toen deed ik een retret. En daar in Wilsen, waar ik dan later ben gaan wonen. Ja, en daar viel het kwartje, dit is het. En dat vond ik wel jammer. Want dat was pas halverwege dat jaar. Dus toen was het feest over. In de zin van, ik dacht, nou kan nog een half jaar gewoon een beetje rondhuppelen.
Maar wat was dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Het was gewoon, je zit in een retret. En het was een retret over de Brahma Vihara. Dat is over de 4 positieve emoties. En ja, daar was ik ineens. Ik zat daar te mediteren. En daar viel gewoon letterlijk gewoon. Dit is het, dit wil ik. Hier voel ik me, hier ben ik thuis of zo.
Toen heb je, dat was natuurlijk wel weer een aantal jaren later.
Ja.
Je bent daar ook echt ingetreden.
Helemaal. Ja,
je hebt daar
alles gedaan.
Je boeddhistische naam gekregen.
Ja, ook dat.
Paramitra, wat betekent dat eigenlijk?
Nou, ik vertaal het altijd als dierbare vriend. Dat vind ik de meest schappelijke vertaling. Het is dat Vara, dat is een soort van superlatief. Dat betekent koninklijk en exceptioneel. Of zo van die beetje over de top woorden. En Mitra betekent dan vriend in de spirituele zin. Ja.
Was je daar blij mee? Je krijgt die naam, hè?
Ja, die krijg je naam. Ja, ik vond het wel apart. Ik denk, oh jee, ik moest gelijk aan de vrienden van de Vara denken toen ik die naam kreeg. Ja, sorry. Dat soort idioten.
En toch ben je een van de weinige mensen die boeddhistische naam echt helemaal is gaan voeren.
Ja, dat is ook een beetje mijn soort van dwarsigheid. Want ik kwam terug in Nederland. En Nederland is dan zo'n zogenaamd tolerant land. Ik denk, hoe zou het nou zijn als ik die naam gewoon ook hier in Nederland ga voeren? Nou, dat was wel een aparte ervaring. Nog steeds trouwens hoor. Dat tot aan de vreemdelingenpolitie toe en zo. Dat moest ik nog bewijzen dat ik een Nederlands paspoort had.
Staat deze naam ook in je paspoort?
Ja, hij staat nu in mijn paspoort ook. Ja. Dus ik heb het ook heel erg het systeem getest. Kijk, tot hoever kunnen we gaan in dit systeem.
Kan je je voorstellen dat je ooit nog gewoon je eigen naam gebruikt?
Alles kan. Ook dat kan. Niet dat ik er nu aan denk, maar niks is voor mij wat dat betreft onmogelijk. Nee.
Waar zou jij tot slot onze luisteraars de nacht mee willen laten ingaan?
Ik kreeg ineens het idee dat ik iets wilde doen uit de Mahaparinirvana Sutta, het Pali Canon. Dat is het verhaal dat de Boeddha doodgaat. En dan gaat hij nog een tocht maken langs al zijn leerlingen, monniken en leken en zo. Dan gaat hij elke keer nog alles uitleggen over wat zijn leer is. En hoe kwam ik daar nou bij? Van de week had ik dat een keer. Toen kon ik niet slapen. En toen, de Boeddha maakt een tocht in die Sutta. Van allemaal plaatsjes. En ik heb in de jaren 90 heb ik die tocht ook gemaakt. Zeg maar de laatste tocht van de Boeddha.
In India?
In India. Niet georganiseerd, maar gewoon met de Pali Canon. Letterlijk in mijn hand. Samen met een reismaatje. Met z'n tweeën hebben we die tocht gemaakt. Langs al die plekjes. En dat is ongelooflijk een mooie tocht geweest. Ik had nooit bedacht dat ik dat zo inspirerend zou vinden. En dat is een heel klein momentje in de Sutta. Dan is de Boeddha in Vasali. Dat is een heel klein dorpje, nog steeds trouwens. En daar zijn we dus ook geweest. En dat is een dorpje van niks. Er komt ook nooit een hond. En we kwamen er ook volstrekt in een dorpje terecht waar ook niemand Engels sprak of niks, weet je. Dus het was in de lokale taal. Maar er is wel een restant van een reliquie. En dat is ook een heel klein archeologisch soort van huisje. En dat was op slot. Niemand kon de sleutel vinden. Uiteindelijk de sleutel gevonden. Met een zaklantaarn konden we daar dan binnenkijken. Want dan zijn we allemaal reliquieën gevonden. En dat soort dingen. Dat is mooi. Maar de Boeddha zegt daar. Die is dan een tijdje in Vasali. En dan zegt hij ook ergens een heel mooi stukje. Dat het zo mooi is daar. Ja, de Boeddha geniet. Dan zie je gewoon de Boeddha zich gewoon genieten. En het is nog steeds schitterend daar. En uiteindelijk gaat hij dan weg. En dan draait hij zich nog één keer om nog één keer naar Vasali te kijken. Dat moest ik van de week, voordat ik ging slapen, moest ik er ineens aan denken. En als ik daar aan denk, word ik altijd heel gelukkig. Als hij dan met Ananda voor de laatste keer wegloopt uit Vasali, want dat staat heel mooi met een olifantenblik. En een olifantenblik is dat hij zich helemaal omdraait. En dan nog één keer kijkt en dan weggaat. Ja, dus afscheid neemt. Letterlijk afscheid neemt. En dat doen we aan het eind van de dag, nemen we ook afscheid. Als we gaan slapen van de dag. En dan kan je ook nog even terugkijken hoe het was. Hoe het morgen wordt. Dat weten we niet. Dus dan Boeddha zit dan in Vaisali. Met Ananda. Saampjes. En dan gaat hij uiteindelijk gaat hij voor de laatste keer gaat hij dan weg. Uit Vaisali. En dan gaat het als volgt. Toen dan. Vroeg in de ochtend kleedde de verhevene zich. Nam bedelnap en mantel. En ging Vaisali in om voedsel te bedelen. Toen hij daar zijn ronde gemaakt had, na de maaltijd teruggekeerd van het bedelen, keek hij met een olifantenblik terug op Vaisali en sprak tot de eerwaarde Ananda: dit is de laatste keer, Ananda, dat de voleindigde Vaisali ziet. Kom, Ananda, laten we naar Bandagama gaan. Dus je kijkt nog één keer terug op de dag. Dit is de laatste keer dat je dat doet en dan ga je slapen.
Mooi.
Weltrust.
Dankjewel, Faramitra. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast. Voor meer informatie over het werk van Faramitra kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Volgende week gaat Sarah Marijnissen in gesprek met cardiochirurg Willem Suiker. Hij ontwikkelde nieuwe technieken die tijdens een operatie het lichaam van de patiënt zo min mogelijk beschadigen. Toch maakt de technische perfectie alleen hem niet gelukkig. Hoe kan het ziekteproces waar iemand doorheen gaat een ander licht werpen op de kwaliteit van leven? Dat hoort u volgende week en voor nu wens ik u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Товарищ Михаил Горбачев, здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина, Нина Хаген. Михаил, Михаил. Михаил, Михаил. Dieses Liedchen ist für dich. Lass dir bloß nicht über den Tisch ziehen und zieh uns nicht über den Tisch. Michael, Michael, bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann und sei tapfer wie eine Frau. Sonst gab's Kanonen statt Butter, jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi, nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will in kein Paradies drin, die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Wahrheit, Brot und Tomaten, Prosen für Liebe und einen Sojabraten. Oi, oi, Mama, Hoffnung, die ich heg. Mütterchen, mein Russland, mach dich auf den Weg. Oi, oi, Mama, blas mal in den Glut. Feuerchen, du wärmst mich und das macht mir Mut. Michael, Michael.
Michael.
Michael, Michael. Schnuppe, ich denke, dass ich dir damit nicht kränke. An deine Taten soll man dir messen. Freiheit und Lieder und Wurst zum Essen. Oi, oi, Mama, hast ja alles kann. Macht, macht dumm, schnell wird man ein Tyrann. Oi, oi, Papa, du kannst mehr. Bleibe immer Mensch und sei ein Revolutionär. Michael, Michael. Oi, 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 Michael, Michael. Michael, Michael. Nur moderner, wieder mal den alten.
Generäle und Offiziere, Orden behängte hohe Tiere. So viele Menschenverwalter, die sehen Glasnost mit kalter, Wut, mit riesigem Schrecken. Schrecken musst du wieder in der Arbeit stecken. Oi, oi, Mama, eine neue Zeit. Offen alle Grenzen, oi, Gerechtigkeit. Oi, oi, Kinder, klein ist unsere Welt. Und sie soll ein Kabel werden, grün und gut bestellt. Michael.
Kachugan, Hudde, Kachugan, Budde, Kachugan, Tohenel, the Kangunda, Adamug, Kalama, Upe, Aljamigun, Dag, Hudde, Kangu, Abul, Tohenel, Mego, Sinjol, Giday, Nutan, Burago, Gune, Gune, Elgune, Gune. Eo khala mau panja, eo jome gode, eo bode kamogo, oi hen ma chen ma, eto hen atlego, oi gode gode, eo gala gula go, oi gode gode, eo tabdo kamahke mucho me gundare, eo handuruska cha, eo handuruska cha, Oh, hello, say you pow jaw me go, oi, hello, say you pow jaw me na da ur da win ma chi hol da, oi, in ma chi hol da, oi, oi, ya me da sim bir bi vas ta jim gung da da, oi, ma hung da da mbag, oi, gung da da mbag, oi, gung da da mbag, oi, gung da Rambag, ay, hunda, rambag, ay, samulyotara kamacha behin gog, ay, jacha behin gog, ay, horran takkanag, ay, horran takkanag, ay, jugut kararag, ay, parda vardag, ay, horran jugut kararag, ay, ay, khalama upan jadog, o, khadog gunag, ay, maddog gunag, Hoyaran got Nikan be what Kerrug, Bodikana Tan Mohdol in a 200 Katanung Darug, Bodikatanag, Bodikatug, and Hinmach in Mug, Hookan to Hlegog, Hookan Gog, Hungaram Bug, Hungaram Gog,
Fast. Sauerkraut, Heidi Klum.
Would you like to know more about it?
Can I?
Would you?
Bye. Oh, yeah. caliento la hora.
La oficina secreta, tú lo conoces ya, pa' que sepa.
No tiene pena, dice que le gusta la actuación.
Oye tú, my nigga.
Que lleva los datos en la pena, le encanta llamar la atención. Y que la fila pues dice que suelta de moda.
Oye tú.
Sexy, baby, no le incomoda. Y me dice yo disfruto de le tira foto que a mí me encanta. Posar para la cámara, pone carita sexy pa' la cámara. Tira tu bailecito rico pa' la cámara.
quitan las ganas, la reverenda gana.
Desde el cuartel, Pavel, Frank, 2 metros. Respeta, camina pa' que aprenda. Que te pa' que goce, no pa' que te me reprenda.
Ok, ok, pa' que tú quieres pan si yo tengo compliqué.
Copiate.
Cubanito 20 en cero.
Mi amor, que tú eres la dueña de mi corazón y que por siempre contigo voy a estar. Si tú me quieres, yo me dejo matar, mujer. Porque que el tiempo no se elimine este precioso momento. Y si te quieres quedar, es para hacerme feliz a la hora de amar.
Mátame, mátame, mátame las ganas de amar. Mátame, mátame, mátame las ganas.
Quiero que me vuelvas loco y que me arrebates. Bien elegante, yo moriré de una forma delirante.
Vamos a ver
si tú estás tan loca o si tienes con qué. Si tienes el valor de sofocarme, nene. ¿Sabes qué? Que si me mata, me mata. Así que mata, digo, mátame.
Mátame, mátame, mátame las ganas de amar. Mátame, mátame, mátame las ganas.
Siempre mirando para arriba, pero hace la vida.